Beste kijkers, welkom bij deze uitzending vanuit het Israël Centrum in Nijkerk. Mijn naam is Kees de Vreugd, voor zover u dat nog niet wist. En ik wil met u nadenken over een gedeelte van de brief van Paulus aan de Efeziërs. Een hele diepzinnige brief, een rijke brief. Een brief met verschillende thema's. En ik wil daar een paar onderwerpen, een paar thema's uitlichten. Voordat ik met u dat gedeelte lees, wil ik u graag voorgaan in gebed. Heere God van Israël, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat wij de gelegenheid hebben om uw woord te bestuderen, dat wij dat nog altijd in alle vrijheid kunnen doen, ook op deze dag, in deze periode rond kerst. Wij bidden u om uw zegen en de leiding van uw Heilige Geest. Wil ons verdiepen. Wil ons leiden en zegenen bij onze overdenkingen. Open onze mond om uw lof te verkondigen. En laat al onze gedachten en overwegingen tot eer van uw naam zijn. Zo bidden we u door Jezus Christus onze Here. Amen. De brief van Paulus aan de Efeziërs. Een brief, zoals gezegd, en eigenlijk moet je een brief natuurlijk in zijn geheel lezen. Zomaar een stukje eruit nemen, dan doe je toch tekort aan het geheel. Maar goed, om de hele brief te lezen, dat is voor deze uitzending wat te lang. Dus ik nodig u ook graag uit om zelf die brief te lezen. Ik noem wel even een paar hoofdpunten zo, voordat ik naar het gedeelte ga wat ik met u wil bestuderen. Paulus heeft even een aantal jaren, 3 jaar, gewerkt op een van zijn zendingsreizen. Een gemeente die in de stad Efeze, een bruisende stad in de oudheid, een stad van handel en cultuur, van een godsdienstig centrum ook. Kent allemaal de geschiedenis uit het boek Handelingen van Demetrius de zilversmid en de menigte die 3 uur lang roept, groot is de Diana of de Artemis van de Efeziërs. Nou, daar had die gemeente mee te maken met die heidense omgeving. Ze waren begonnen met 12 mensen. Zo had de apostel Paulus ze aangetroffen. 12 mensen die samenkwamen, die alleen de doop van Johannes hadden ontvangen. En dan spreekt Paulus met hen en dan doopt hij ze ook in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan ontvangen zij de Heilige Geest en er begint daar een gemeente te ontstaan. En later heeft hij ook nog zijn vrienden en collega's Priscilla en Aquila daar aangesteld als opzieners, leiders van de gemeente. In zijn brief aan de Efeziërs herinnert Paulus hen eraan waar ze vandaan kwamen. En hij spreekt over het geheim wat hem geopenbaard is. Het geheim, dat is eigenlijk een soort van kernwoord door de brief heen. Het begint al in hoofdstuk 1, vers 9 en 10, heeft hij het over het geheim dat God bekend maakt, het geheim van zijn wil, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. En wat is dan dat geheim dat alles weer samengebracht wordt onder Christus? Met Christus als hoofd, zo zou je het ook kunnen vertalen. Het geheim van samen heb ik dat wel eens genoemd. Dat is dat Israël en de volkeren en heel de schepping verenigd worden onder de Messias. Dat is het geheim wat Paulus verderop zegt, dat eeuwenlang eigenlijk onbekend is gebleven en wat nu in deze tijd geopenbaard wordt. Het geheim van samen. In Efeze 3, vers 4 spreekt hij opnieuw over het inzicht in het geheimenis van Christus dat in andere tijden niet bekend is gemaakt. En nu dus in de verkondiging van het evangelie geopenbaard wordt. En de gemeente in Efeze en wij die dat vandaag met elkaar lezen mogen met 3 vers 9... ook deelgenoot worden aan dat geheim. Begrijpen wat de gemeenschap met dat geheim inhoudt. En helemaal aan het eind van de brief komt hij daar nog eens op terug. Dan heeft hij het over de geestelijke wapenrusting. En daar spreken wij vaak over in de termen van persoonlijk geloof en geloofsstrijd die je persoonlijk voert. Maar het is eigenlijk, laat Paulus daar zien, een strijd van de gemeente. En als je het heel nauwkeurig leest, en daar kom ik denk ik zo meteen nog wat meer op terug. Eigenlijk is dat de geestelijke strijd die de gemeente uit de gelovigen uit de heidenen samen met Israël voert. En dan zegt hij, bid voor mij dat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond om met vrijmoedigheid het geheim van het evangelie bekend te maken. Het geheim dat ook in de hemelse gewesten geproclameerd moet worden, dat Christus, zoals we zo meteen zullen lezen, gekomen is om vrede te verkondigen aan hen die dichtbij zijn, zijn eigen volk Israël, en vrede aan jullie die veraf waren. En zo geeft hij ook een aantal praktische adviezen aan de gemeente. Maar eigenlijk is toch de brief één grote lofprijzing op dat geheim. En ik wil met u lezen uit hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen waart in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan wat betreft de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. In die laatste verse van dit gedeelte komen we nog weer op een ander kernwoord in deze brief, en dat is het woordje mee. Medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, medegebouwd tot een woning van God in de geest. En in hoofdstuk 3 pakt hij die draad ook weer op en zegt hij dat de heidenen mede-erfgenamen zijn. En letterlijk vertaald mede-lichaam en mede-deelgenoten zijn van de belofte in Christus door het evangelie. Mee, dat is dus samen met iemand anders, samen met anderen. En om dat maar meteen duidelijk te maken, die anderen, medeburgers met, dat is met, laat Paulus zien in deze brief, met het volk Israël. De gelovigen uit de heidenen mogen door Christus medeburgers zijn met Israël, meedelen in de belofte en in de erfenis. Want, zegt Paulus, zo begint hij het gedeelte wat we lazen, jullie waren vreemdelingen. Dat waren de heidense Efeziërs, maar dat waren wij ook, dat moeten we niet vergeten. Bedenk daarom, zegt Paulus aan het begin van het gedeelte. Daarom, dus dat grijpt ook terug op het voorgaande. Dat is een nadere verklaring, zou je kunnen zeggen, van het voorgaande. Wat was dat ook alweer? Nou, het gedeelte daarvoor, het eerste gedeelte van hoofdstuk 2. Wij waren dood, maar we zijn opgewekt. Levend gemaakt samen met Christus. En nu sluiten we aan, om zo te zeggen, bij Israël, dat geschapen is in de Messias om goede werken te doen die God van tevoren klaargelegd heeft, om daarin te wandelen. Zo sluit dit vers aan bij hoofdstuk 2, vers 10. Dat ligt er niet om, onze oude staat. Onbesneden werden jullie genoemd, zegt Paulus. En als je dat met de oren van het Oude Testament hoort, dan in het Oude Testament klinkt dat bijna als een scheldwoord. David heeft het over die onbesneden Filistijn, als hij het over Goliath heeft. Deze onbesnedene, zo spreekt Israël in het Oude Testament vaak geringschattend toch over de niet-Joden, de heidense volken, die de afgoden dienen, eigenlijk de nietsen dienen. Bijna een scheldwoord. Want wat is de besnijdenis? Dan moet je er eigenlijk tegenover zetten als je zegt onbesneden door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees. Wat is de besnijdenis? Dan zouden we terug moeten naar het begin van de Bijbel, Genesis, de geschiedenis van Abraham, Genesis 16, 17. Daar krijgt Abraham de opdracht om zijn nakomelingen, mannelijke nakomelingen, te besnijden. En dat is een eeuwig verbond voor al zijn nakomelingen. Op de achtste dag na hun geboorte moeten de Joodse jongetjes besneden worden. Teken van het verbond van God. Het verbond dat God met Israël heeft opgericht. En de besnijdenis is daar het teken van. En daar vloeit bloed voor. Daar vloeit, als je Joods jongetje, Joodse man bent, je eigen bloed voor. Zo zegt Paulus in de brief aan de Romeinen, is Jezus de Messias ook een dienaar van de besnijdenis geworden. Zijn bloed vloeide al toen hij 8 dagen oud was. Traditioneel wordt in de kerk, in de kerkelijke traditie, 1 januari als het feest van de besnijdenis des Heren gevierd. 8 dagen na kerst, 8 dagen na de geboorte, even los van de historische context daarvan. 8 dagen na de geboorte, het feest van de besnijdenis van Christus. Heel het verbond heeft Jezus op zich genomen. De weg van Israël is hij tot het uiterste en tot in alle consequenties gegaan. Zijn bloed heeft daarvoor ook al 8 dagen na zijn geboorte gevloeid. Maar als ik dan weer terug ga naar Paulus, dan beluister ik daar toch eigenlijk ook bij hem dat onbesnedene, dat hoeft dan toch geen scheldwoord te zijn. Want, zegt hij, ook die besnijdenis wordt met de hand gedaan aan het lichaam. Maar het is een roeping waar je met je hart aan gehoorzaam moet zijn. Besneden van hart, zegt de Torah dan ook. In Deuteronomium komt dat 2 keer terug. Besnijd uw hart. En dan verderop in Deuteronomium. En dan zal de Heere uw hart besnijden. Met een besneden hart zal Israël tot zegen zijn. Zal Israël tot zegen zijn ook voor de volken. Maar dan gaat Paulus verder. Jullie waren in die tijd dat jullie onbesneden waren. Niet dat ze nu besneden zijn, maar dat jullie als heidenen leefden. Jullie waren in die tijd zonder Christus. Of eigenlijk, staat er heel letterlijk, jullie waren buiten Christus. Buiten de Messias. Want dat staat tegenover wat hij iets verderop zegt. Jullie zijn nu in Christus. Eerst buiten Christus, nu in Christus. Wat wil daarmee gezegd zijn? Nou, laten we het ons maar zo letterlijk mogelijk voorstellen. Buiten Christus, je staat er buiten. Je hoort er niet bij. En Paulus legt dat uit met behulp van de politiek. Ja, moeten we ons dan ook nu weer met de politiek bezighouden? het staat er toch heel duidelijk. Paulus gebruikt het Griekse woord politeia. De politeia van Israël heeft hij het over. Er komt ons woord politiek vandaan. Het woord politie trouwens ook. Het hangt samen met het Griekse woord polis, de stad waar iedere vrije burger vrij spreekrecht had. Het woordje vrijmoedigheid wordt verderop in Paulus ook gebruikt. Iedere burger in de volksvergadering van de stad had daar spreekrecht. Maar nu heeft Paulus het over de politeia van Israël. En volgens de herziene statenvertaling die we lazen betekent dat woord burgerschap. En dat kun je dan ook voorstellen vanuit die achtergrond in de stadstaat in Griekenland. Maar burgerrecht is misschien een beter woord. En dat kennen we ook uit de geschiedenis en ook uit de Bijbel. Paulus zelf had het Romeinse burgerrecht. Inwoners van gebieden die door de Romeinen waren overwonnen of in bezit genomen, die konden het Romeinse burgerrecht krijgen. En dan konden ze niet zomaar willekeurig veroordeeld worden, maar moest er altijd een deugdelijk proces zijn en ze hadden andere voorrechten daarmee ook. Dan waren ze beschermd tegen de willekeur van de plaatselijke machthebbers. Maar er zit ook nog een andere kant aan dit woord. En ik denk dat dat eigenlijk meer meespeelt ook in wat Paulus bedoelt. Betekent ook gemenebest. Ik weet niet of u dat woord nog kent, maar zo kun je spreken over een rijk, een imperium dat uit een centraal land, een moederland kun je zeggen, bestaat. Maar waar ook andere landen in andere delen van de wereld bij horen. Zoals het Britse Rijk en zoals ook het Koninkrijk der Nederlanden. Als we dat woord toepassen, dan wordt denk ik duidelijker dat het ook hier gaat om het Rijk van de Messias, waarvan Israël het hartland is. En waar dus ook de volken van deel mogen gaan uitmaken door de verkondiging van het evangelie. Het Koninkrijk der Nederlanden is een gemenebest. Het bestaat uit 4 landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En Nederland is als het ware het hoofdland. En die eilanden in de Cariben zijn ver weg, maar ze horen er wel bij. Ze zijn landen in het Koninkrijk der Nederlanden. En de burgers van die landen hebben allemaal dezelfde koning en ze hebben dezelfde burgerrechten. Trouwens ook de andere eilanden, Bonaire, Saba en Sint Eustatius, kun je hier als goed voorbeeld bijhalen. Dat zijn dan bijzondere Nederlandse gemeenten. Een stukje Nederland, een stukje Europa op het Amerikaanse continent. Nou, dat beeld moeten we in ons achterhoofd hebben als Paulus zegt, jullie stonden daar buiten. En dan heeft hij het zelfs over vijandschap, over vervreemding. Dat zijn jullie heidenen, vijanden van God. En dus ook van Israël. Want jullie hebben geen weet van Gods, jullie hadden geen weet van Gods verbond met Israël. En daarom hadden jullie ook geen weet van de belofte van zegen voor de volken. Een hopeloze toestand. Zonder God in de wereld. Maar dan komt het omslagpunt. En dat omslagpunt is de komst van Jezus de Messias. En ik gebruik nu steeds het woord Messias, omdat dat natuurlijk Mashiach is het oorspronkelijke Hebreeuwse woord. En voor ons klinkt dat vreemd vertrouwd. En zo is dat woord Christus ook in die Griekse context van Efeze vreemd vertrouwd. Christus is niet de achternaam van Jezus, zoals ik ook wel eens heb horen zeggen. Christus is de titel van Jezus, Jezus de Messias. En door zijn komst zijn jullie die vroeger ver af waren, Efeze, Nijkerk, Nederland, waar we ook zijn, zijn dichtbij gekomen. En dat is door het bloed van de Messias. Dan denken we aan het kruis. Maar Paulus sprak net over de besnijdenis. En misschien denkt hij nu ook aan het bloed dat op de achtste dag van de besnijdenis, op de achtste dag vloeide toen het kind de naam Jezus kreeg. En het verbond van de besnijdenis ook aan zijn lichaam bevestigd werd. En hij in zijn lichaam de belofte die aan de vaderen gedaan zijn bevestigde. En dan spreekt Paulus over vrede. De Messias is onze vrede. Dat is denk ik een directe verwijzing naar de profetie in Micha over de komst van de Messias die in Bethlehem Efrata geboren zal worden. En hij zal vrede zijn, staat daar. En we zingen daarvan met kerst vrede op aarde. De Messias is onze vrede en hij verkondigt vrede, zegt Paulus. De Messias verkondigt vrede. Door het evangelie. Ja, en dan denken we meteen natuurlijk aan de vrede tussen mens en God. En dat is goed, dat is ook een heel belangrijk deel hiervan, maar ik denk dat daar niet alles mee gezegd is. Althans, niet als we daarmee bedoelen vrede tussen de individuele mens en God. Er is door Jezus vrede, verzoening tussen God en mensen. En ik hoop dat u die vrede ook kent. En als dat niet zo is, zoek dan die vrede met God. Laat u met God verzoenen. Maar ik denk dat Paulus nog een stap verder gaat hier. Christus verkondigt vrede, ook tussen Israël, dat zijn degenen die dichtbij zijn, en de volken, en dat zijn jullie die veraf waren. Wij dus ook, letterlijk ver weg van Jeruzalem. Christus verkondigt vrede tussen hen die dichtbij zijn en jullie die veraf waren. Hij is onze vrede. Ja, wat kunnen we daar in deze tijd ook naar verlangen? Vrede tussen mensen. Vrede tussen Israël en Gaza. Tussen Jeruzalem en Teheran. Nou, wat lijkt het ver weg, al hopen we dat de eerste voorzichtige stappen nu gezet zijn in het bestand, wat wel heel fragiel is en wat steeds weer onder druk staat. En als we het puur menselijk bekijken, dan houd ik eerlijk gezegd nog altijd mijn hart vast. Kan dat zo weer ontladen, maar toch, Christus verkondigt vrede. En voor vrede zijn we dus afhankelijk van deze Messias en van zijn komst in heerlijkheid. En dat is denk ik wat Paulus dan ook voor ogen heeft. Hij neemt een enorme greep naar die heerlijke toekomst van God, dat de volken met Israël zullen instemmen in de lof aan de God van Israël. Dat ze in vrede met Israël zullen leven in het rijk van de Messias. Als de profeten daarover spreken, de profeet Zacharia, dan zullen de volken van jaar tot jaar optrekken om het looffeest om de God van Israël te smeken. En Jesaja ziet ook de volken toestromen naar Jeruzalem en hun heerlijkheid, hun rijke schatten daarin brengen. Hij ziet zelfs hoe de volken Israël zullen dienen. En vandaag zien we hoe de machten van de duisternis zich daartegen verzetten. Maar daarvoor moet dus de vijandschap overwonnen worden. Die aparte positie van Israël. De heidenen staan er buiten. Maar dat roept vijandschap op. Dat is het raadsel van de geschiedenis. Het raadsel van het heidense bestaan. Dat wij, als heidenen niet willen leven van de goedheid van God die ons al in dit volk tegemoet treedt. Maar dat we jaloers zijn of dat volk ook minachten of er zelfs bang voor zijn. Moet dat volk ons nou de weg wijzen? Steeds weer roept dat bestaan van Israël de vijandschap van de wereld op. Er is in de Joodse traditie zelf ook diep over nagedacht. Ik werd gewezen door rabbijn Zvi Marx op een tekst in de Joodse traditie. Meerdere teksten eigenlijk, die allemaal diezelfde traditie weerspiegelen. Die, denk ik, toch al vanuit de tijd van Paulus zo meegegaan is met het Joodse volk. Wordt gevraagd in een van de rabbijnse verklaringen uit het begin van de middeleeuwen, de berg Sinaï, waarom wordt hij Sinaï genoemd? Omdat vandaar haat over de afgodendienaars daalde. Want zij zijn jaloers op Israël vanwege hun Torah. Dat is een woordspeling in het Hebreeuws. Het Hebreeuwse woord haat is sina. En dat schrijf je weliswaar met een andere S dan Sinaï, maar toch rijmt dat een beetje op elkaar, Sinai en Sina. Omdat daar de haat bij de afgodendienaars ontstond. Vanwege de Torah die aan Israël gegeven was. Een Joodse overlevering vertelt hoe God, toen hij de Torah ging openbaren, ook alle volken van die tijd langs ging als het ware. De Edomieten, die vroegen wat staat erin. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet moorden. Nou, moorden is onze core business, dat kunnen we niet opgeven. Moab, gij zult niet overspel, wat staat erin? Gij zult geen overspel plegen, wij zijn uit overspel geboren. Dan kunnen wij toch die Torah niet aanvaarden. Nou, en dan is daar Israël dat de Torah aanvaardt en zegt, wij zullen doen en wij zullen horen. En in een andere Joodse overlevering, veel dichter bij de tijd van het Nieuwe Testament, daar wordt gezegd, naar aanleiding van een vers uit Jesaja 45, ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Toen ik de Torah gaf aan Israël, gaf ik die niet in het verborgen en ook niet in een duistere plaats op aarde. Iedereen, alle volken van de wereld konden het zien, is de suggestie. Ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zij is van jullie, de Torah, zoek mij te vergeefs. Ik heb haar niet als een voorwaardelijk soort van onderpand, als een hypotheek gegeven, maar het geschenk van haar loon naast haar gegeven, ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt. En zo heeft God, zegt Psalm 147, met geen enkel volk gedaan. En wat zullen dan de volken van de wereld doen? Rechten, zij weten het niet, eindigt dan. Zij weten ze niet, eindigt dan die tekst. 7 geboden zijn aan de volken gegeven en ze willen zich er niet aan houden. En dat is de haat van de volken tegen Israël, omdat God door middel van Israël, laat ik het zo mogen samenvatten, de moraliteit en de gerichtheid op het bestaan van God in de wereld heeft gebracht. En de volken willen het zelf uitzoeken. Ik denk dat Paulus dat bedoelt als hij spreekt over die vijandschap die er is. En alleen de Messias, zegt Paulus dan, kan dat overwinnen. Hij is onze vrede. Paulus de Jood verkondigt dat aan de niet-Joden. Als een belijdenis van Israël. En hij loopt vooruit op het moment dat heel Israël dat zal belijden. En hoe lang zal dat nog duren? Daar is ook schuld bij de kerk. Bij de, laat ik maar zeggen, christelijke wereld. De vijandschap die Joden de eeuwen door ondervonden hebben van vanuit de christelijke wereld en die ze ook nu weer ondervinden. Hoeveel haat komt er ook nu weer niet naar boven, ook zelfs midden in de kerk, tegen Israël, tegen het Joodse volk. Het was niet altijd zo, niet overal, maar toch wel heel vaak. En dat heeft gemaakt dat de naam Jezus eerder vijandschap dan herkenning heeft opgeroepen bij de Joden. Gelukkig begint dat langzaam te veranderen, maar ik geloof dat er nog een hele lange weg van verootmoediging van de kerk voor nodig is. Israël is apart gezet. Dat was ook nodig vanwege zijn roeping. Nodig vanwege de heiligheid van God. Zoals het in de tempel, Paulus gebruikt dan een beeld uit de tempel. Daar was een voorhof van de heidenen en dan een tussenmuur. En dan de voorhof waar Israël mocht komen en dan het binnenste deel waar alleen de priesters kwamen. Daar denkt Paulus nu aan. En op die voorhof voor de heidenen, daar stond dan, voordat je verder kon gaan, dat toegang verder verboden was. Er zijn zelfs nog archeologische vondsten van gedaan. En dan het wonder, die tussenmuur is afgebroken. Nu is er voor Israël en de heidenen samen vrijmoedig toegang tot God de Vader, door één geest, zegt Paulus. Eén van geest, en dat is de Heilige Geest, zullen Joden en heidenen, Israël en de volken samen in die tempel God aanbidden. De Heilige Geest van de belofte, die nu ook aan de volken geschonken wordt. En die geest maakt ons één. Israël en de volken, eensgezind toegang tot de Vader. Want de Messias heeft in zijn vlees, dus in zijn lichaam, de vijandschap overwonnen. Teniet gedaan, zegt Paulus. Dat is de dood aan het kruis. Waar de vijandschap van de volken tegen Israël en tegen de wet van God op hem aangelopen is. En hij de antigoddelijke machten onttroond heeft. En nu moeten we nog even heel precies lezen. Paulus gebruikt nogal ingewikkelde, compacte formulering. Hij stapelt het een op het andere, zoals hij dat zo vaak doet in zijn... Als hij zo vol vuur is over wat hij te zeggen heeft. Maar hij zegt dus, Christus heeft de vijandschap er niet gedaan. Hij kan nooit bedoelen, wat de vertaling wel een beetje suggereert, dat Christus de Torah er niet gedaan zou hebben. Want ergens anders in Romeinen 3 zegt Paulus, doen wij dan de wet teniet, en dan gebruikt hij hetzelfde woord. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Absoluut niet. Wij bevestigen juist de wet, de Torah. En Jezus zegt zelf, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden. En dat is het woord wat Paulus gebruikt, hetzelfde woord als wat Paulus gebruikt voor afbreken. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. En dat wil zeggen, bevestigen. Oprichten, zodat de ware gehoorzaamheid aan de diepste bedoelingen van de Torah mogelijk worden. De diepste bedoeling van de Torah is dat God bij de mensen kan wonen. Dat is zijn diepste verlangen. En daar loopt dit gedeelte ook op uit. En dan ontstaat er iets nieuws. Of beter gezegd met Paulus, de Messias heeft iets nieuws geschapen door vrede te verkondigen. Eén nieuwe mens, één nieuwe mensheid hoor ik daar ook in. Adam in het Hebreeuws is mens, maar ook ja, mens in zijn algehele mens zijn. Die ene nieuwe mensheid verenigt in de Messias, maar dan zo in de politeia, in het gemenebest van Israël, in het rijk van de Messias. Zo zal het koninkrijk van de Messias heel de wereld en alle volken omspannen. Heel de wereld is zijn rijk, maar Jeruzalem het midden. Of om een ander beeld te gebruiken, de lofzang wordt meerstemmig gezongen. Israël en de volken. En het geheim zit hem in dat woordje mee. Jullie voormalige heidenen, zegt Paulus, zijn niet langer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Medeburgers van de heiligen. Dat kan dan ook niet anders zijn dan dat volk dat vanaf het begin door God apart is gezet om dat te verkondigen. Israël, geheiligd door Gods geboden. En wij heidenen van afkomst dus, wij worden medeburgers van dat koninkrijk. Het verschil tussen Israël en de volken wordt niet opgeheven, maar verzoend. En er blijft die eenheid in verscheidenheid. Eenheid in de Messias. Eenheid in het samen dienen van de Here en elkaar tot zegen zijn. En dan het grote doel, niet alleen medeburgers van de heiligen, maar zelfs huisgenoten van God. Want God wil wonen bij de mensen. Daar is de tempel weer. De tussenmuur is afgebroken. En samen, Israël en de gelovigen uit de volken, mogen zij wonen bij God. En ook andersom, God wil wonen bij de mensen. En die ene nieuwe mens, Israël en de volken samen in de Messias, wordt nu zelf een tempel. Een woonplaats van God in de geest. En dan duizelt het ons. Dat is te hoog gegrepen. Onbereikbaar. Maar met Paulus gaan we nu terug naar het fundament. De apostelen en de profeten. En dan die geestelijke woning wordt gebouwd. Die heilige tempel groeit, zegt Paulus. Het is dus nog niet af. Het hoeft dus in ons leven ook nog niet af te zijn. En bovendien is het ook niet het resultaat van onze inspanningen. Maar het fundament is gelegd en wij worden daarop gebouwd. En het is zonder ons ook niet compleet. Het fundament, apostelen en profeten, dat is de verkondiging van het evangelie en van de volle raad Gods. Dat is het geheim van samen met alle heiligen. Samen in de Messias. En het fundament, het woord van God. En wat staat ons dan te doen? Dat wij heel dicht bij dat woord blijven. En zo heel dicht bij de Messias blijven. En in die geest leven. Dan woont God ook bij ons. En wordt ook de gemeente hier een voorproefje van dat geweldige waar Paulus ons bij bepaalt. Wij waren zonder God dood in de zonde, vijanden van zijn openbaring. Wij waren dus heel ver weg. Maar wij zijn door de Messias dichtbij gekomen. Dicht bij God en dicht bij het oude volk Israël. De Messias verzoent Israël en de volken. En schept zo één nieuwe mens, verzoend met God. En zo zijn we dan ook niet langer vreemdelingen en gasten, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. En worden we gebouwd tot een woning voor God in de geest. Laten we danken. Heere God, we danken u voor die geweldige rijkdom van de Messias. Dat er in hem vrede is tussen Israël en de volken en zo vrede met u. Maar hoe ver lijkt dat weg van onze realiteit waar we in leven? Van de wereld waarin we leven? Misschien ook wel van ons eigen leven. Maar we bidden u, Heere, wilt u dat toch waarmaken? Dat we daardoor uw geest iets van mogen proeven. Ook iets aan, als u ons dat geeft, iets aan mogen bijdragen om zo die vrede met Israël ook te zoeken, wilt ons daarin leiden. We bidden u om uw zegen voor uw volk. Bescherm het in het land dat u beloofd heeft, ook in ons eigen land. Geef dat het in veiligheid en in vrede mag wonen, om u te dienen zonder vrees. En bouw Jeruzalem, uw stad, als de stad waar u zult wonen bij de mensen. En waar de Messias koning zal zijn. De zoon van David, uw heilig kind Jezus. In zijn naam, tot lof en eer van u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Hartelijk dank voor het kijken. Als u wilt reageren, dan kunt u mij mailen kadevreugd@cvi.nl. En ik hoop u weer eens te zien in het Israëlcentrum. Dank u wel.